Goedemorgen voor alle gemeenteleden, voor broers en zussen die hier zijn. Goedemorgen voor alle kinderen die hier zijn, want dat zult u deze dienst al merken. Er zijn veel kinderen in de dienst. En ik wil ook goedemorgen zeggen tegen alle mensen die nu meeluisteren of op een later moment de dienst beluisteren. Het thema van de dienst staat boven de liturgie, vrienden zijn met God. En vriendschap is eigenlijk het thema waar we in deze dienst het over gaan hebben. Dat geldt voor de grote en de kleine mensen, dus er zullen ook veel kinderen bij betrokken zijn bij deze dienst. En de dienst gaat voor dominee Herman Calier. Ik wens u allemaal een goede dienst.
Ja, jongens en meisjes, gemeente en gasten, de preek gaat straks over vriendschap. En ook het Bijbelgedeelte dat we samen gaan lezen gaat over vriendschap. En om daar een beetje in te komen, gaan we eerst even samen naar een filmpje kijken over twee hele goede vrienden. Yes, we're back.
Hey Jay, mijn broertje heeft ze, man.
Heeft wat?
Luizen.
Luizen?
Shh, niet zo hard, jongen. Moet iedereen het horen of zo? Ben je gek?
Oh, oké.
Okay. Mijn moeder is nu helemaal in paniek, jongen. Ze schaamt zich helemaal dood.
Hé, wat waarom, jongen? Je moeder kan er helemaal niks aan doen.
Ja, dat moet je haar vertellen. Jongen, ze is echt boos op zichzelf omdat hij luizen heeft. Ze is boos op hem omdat hij luizen heeft. Ze is echt boos op iedereen, jongen.
Hé, waarom dan?
Ja, het is toch een vette schande, jongen. Voor de familie, voor de straat, voor de stad. Eigenlijk voor iedereen.
Hé, maar je moeder kan er toch helemaal niks aan doen?
Ja, is dat zo?
Ja, man. Hey, duizenden kinderen hebben luizen, man. En wie ze als eerste heeft gekregen, weet niemand.
Oké, dus het is eigenlijk niet echt de schuld van iemand.
Nee, jongen. Kijk, hoe hygiënisch je ook bent, weet je, hoe netjes, maakt gewoon niet uit. Je kan ze toch krijgen.
Ja, weet je wat het erge is? Je kan er dus helemaal niks tegen doen.
Ja, jawel. Kom maar. En je hebt zo'n lotionnetje, weet je wel. Als je dat in je haar smeert, gaan luizen dood. Bam.
Tjee, dat is goed nieuws, jongen. Ik ga het meteen aan mijn moeder vertellen. Weet je, zij wil gelijk al het beddengoed verbranden en zo.
Nee, man, jongen. Gewoon luisterkamertje, spulletje, klaar.
Ja, weet je wat het gekke is? Als je het zo over hebt, jongen, ik krijg je meteen echt overal jeuk.
Ja, man. Nu je het zegt. Nu ik zo tegenover je sta, heb ik het gevoel alsof ze door mijn wenkbrauwen heen kruipen.
Hé, maar Jay, thanks, man. Ik ga het meteen aan mijn moeder vertellen, weet je. Voor ze de hele boel affikt.
Oké, man, box.
Hé, maar Jay, hoe weet je al dit soort dingen eigenlijk allemaal?
Ah, nou, gewoon mijn broertje, weet je. Die had ze ook.
Wat zeg je?
Ja, mijn broertje, dat zou ik, weet je. Laatst, vorige maand.
Jay, dit is het, jongen. Dit is het. Zijn gewoon jouw luizen, man.
Hé, hey, hou op, man.
Wat? Ze zijn van je broertje op jou gesprongen. Van jou op mij en van mij op mijn broertje, man.
Hey, sta je te kappen, nou? Dat is gewoon niet waar, weet je. Je kan van iedereen zijn.
Oké, man. Chill. Hey, Jay, weet je wat het is? Ook al zouden het jouw luizen zijn, hè? Kijk, we zijn matties. En met je matties deel je alles. Weet je, je geld, je geheimen. Maar dat is ook je luizen. Kijk, jouw luizen zijn mijn luizen.
Oké, dan, box, mattie. Hey, zie je, Said?
Spreek je later.
Said. Said is mijn mattie.
Ja. Ja, dat zijn goede vrienden van elkaar, Said en Jonathan. Jongens en meisjes, wanneer ben je nou eigenlijk goede vrienden met elkaar? Wie zou er wat over kunnen zeggen? Wanneer ben je nou goede vrienden met elkaar?
Als je heel goed met elkaar kan spelen.
Als je heel goed met elkaar kan spelen, ja, geweldig, is ook zo. Iemand anders, wanneer ben je hele goede vrienden met elkaar? Als je elkaars luizen deelt. Als je heel goed met elkaar kan spelen. Nog iets.
Als je van elkaar houdt.
Als je van elkaar houdt, vind ik heel mooi, ja. Dan heb je iets in elkaar ontdekt dat je denkt, nou, ik vind jou wel heel bijzonder. Ja. Nou, nog eentje. Wanneer ben je hele goede vrienden van elkaar? Ja, als je heel vaak met elkaar speelt, hè, dat je elkaar heel graag ziet en graag naar elkaar toe gaat. Ik had vroeger ook een vriend, Daar ging ik bijna elke dag heen. Of hij bij mij, of ik bij hem. En we hadden het altijd heel gezellig met elkaar. En we vonden het ook gewoon heel fijn om elkaar op te zoeken. Nou, in het Bijbelgedeelte dat we nu gaan lezen, gaat het ook over vrienden. Hele goede vrienden. Ze heten David en Jonathan. En we gaan ontdekken dat dat wel een hele bijzondere vriendschap was tussen David en Jonathan. Want die Jonathan, die zou eigenlijk koning moeten worden, want zijn vader was de koning van Israël. En je weet misschien, jongens en meisjes, hoe dat gaat, hè? Als je vader koning is, dan word jij dat als oudste zoon. Als je vader overlijdt, kom je gewoon in zijn plek. En David was gewoon eigenlijk een boerenzoon. En dan zou je denken, ja, dan moet je je vader opvolgen. Dus dan word je ook boerenzoon, herder. Nou, dat was David ook in het begin. Maar alles wordt omgedraaid, want God heeft gezegd dat niet Saul koning moet blijven en dus Jonathan op de duur koning wordt, maar dat in hun plaats David koning moet worden. Daar hebben we het vorige week over gehad, hier in de kerk. God heeft dat gezegd. En dan wordt dat natuurlijk wel een beetje ingewikkelde vriendschap tussen David en Jonathan. Nou, daar gaan we over lezen. En dan gaan we ook merken dat koning Saul daar helemaal niet blij mee is. Het eerste gedeelte uit de Bijbel is 1 Samuel 20 vers 11 tot 24a. En Matthijs Plantinga gaat dat met ons lezen.
Toen zei Jonathan, kom, we gaan de stad uit. Toen ze buiten de stad waren, zei Jonathan, ik zal morgen of overmorgen uitzoeken hoe mijn vader over je denkt. Dat is zo zeker als de Heer, de God van Israël, leeft. Als mijn vader goed over je denkt, dan stuur ik iemand om je dat te vertellen. Maar als hij je wil doden, dan kom ik dat zelf vertellen. En dan help ik je om te ontsnappen. De Heer mag me straffen als ik dat niet doe. Ik hoop dat de Heer jou zal helpen, net zoals hij vroeger mijn vader geholpen heeft. Beloof me dat je altijd goed voor mij zult zijn als ik nog leef, wanneer jij koning wordt. Maar ook als ik dan al gestorven ben, beloof me dat je dan goed zult zijn voor mijn nakomelingen. Ook als de Heer al jouw vijanden vernietigd heeft, want dan doe je wat de Heer wil. Jonathan maakte een plechtige afspraak met David. Die afspraak gold ook voor alle nakomelingen van David. Jonathan zei tegen David, je moet me plechtig beloven dat je altijd mijn vriend zult blijven. Want ik hou net zoveel van jou als van mezelf. Jonathan zei, morgen begint het feest van de nieuwe maan. Als jouw plaats aan tafel leeg blijft, zal iedereen je missen. Blijf tot overmorgen weg en kom dan naar de plaats waar je je al eerder verstopt hebt. Wacht daar bij de ezelrots. Dan zal ik 3 pijlen wegschieten, alsof ik ze op een bepaald doel richt. Ik zal mijn knecht de opdracht geven om de pijlen op te halen. Als ik tegen mijn knecht zeg, de pijlen liggen dichtbij, dan moet je tevoorschijn komen. Want dan ben je veilig, zo zeker als de Heer leeft. Maar als ik tegen mijn knecht zeg, de pijlen liggen verder weg, dan moet je vluchten, want dan stuurt de Heer je weg. Denk aan alles wat we elkaar beloofd hebben. De Heer weet ervan. Daarna verstopte David zich buiten de stad.
Dankjewel. Ja, jongens en meisjes, gemeente, het is niet altijd zomaar gemakkelijk om vrienden te zijn en te blijven, hè? Vrienden worden kan heel snel gaan. Je komt iemand tegen op school of in de straat, in de buurt of in de kerk. En je denkt, hé, dat vind ik wel een hele leuke jongen of meisje. En je trekt wat met elkaar op. En het is hartstikke gezellig en het gaat hartstikke goed, hè? Totdat je erachter komt dat die vriend eigenlijk toch wel heel anders is dan jij. Nou, jij komt uit een gezin waar je vader en moeder, ja, net maar een beetje rond kunnen komen, niet zoveel geld hebben. Dus jij rijdt op een fiets die is van je oudste broer geweest. En van je middelste broer geweest. En nog een broer. En toen kreeg jij hem. Toen hij al helemaal kaal en lelijk was, de lamp het niet meer deed, zijn oude fiets. En dan komt je vriend aan. Oh, ik heb weer een nieuw fiets gekregen. Ja, die vorige was ik een beetje uitgegroeid. Vorig jaar nog een nieuw op mijn verjaardag gekregen. Maar ja, ik groei. Dus ik heb van mijn vader en moeder zomaar weer een nieuwe fiets gekregen. En dan denk je, Beetje jaloers misschien. Of je zit op school en jij moet keihard werken om over te gaan en een beetje goede cijfers te halen. En dan heb je zo'n vriendin en die haalt de ene 9 na de andere 10. Gek word je ervan. Met het grootste gemak, ze hoeft er niks voor te doen. En je denkt, zou ik eigenlijk ook wel willen. Vrienden worden kan wel snel gaan, maar vrienden blijven is niet zo gemakkelijk. Je hebt een vriend en die krijgt gigantisch veel likes op alles wat hij op social media zet. En als jij er wat op zet, dan reageert er haast niemand. Nou, dat soort dingen. Nou, bij David en Jonathan, die waren eigenlijk heel snel vrienden, hebben we in de Bijbel, kun je dat lezen. Die ontmoetten elkaar toen David bij koning Saul aan het hof kwam om voor hem te spelen. En hij werd ook ingeschakeld in het leger om te vechten voor koning Saul. En Jonathan en David ontmoetten elkaar en ze waren eigenlijk gelijk vrienden. Ze zagen iets in elkaar dat ze dachten, hé, wij herkennen wat. En dikke vrienden. Maar kunnen ze dat nou ook blijven? Kunnen David en Jonathan nou vrienden blijven? Juist als het moeilijk wordt, omdat er zo'n enorm verschil tussen is. David, zo'n eenvoudige boerenzoon. En Jonathan, de zoon van de grote koning. En Jonathan eigenlijk bedoeld om de koning op te volgen. En David bedoeld om gewoon maar weer herder te zijn. Kan dat dan wel? Komt er niet een geweldige druk en spanning op die vriendschap van David en Jonathan? Nou, dat lees je eigenlijk nergens in de Bijbel. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Dat maakt eigenlijk die vriendschap tussen David en Jonathan wel heel bijzonder. Dat ondanks die enorme verschillen en allerlei redenen waardoor ze misschien heel jaloers zouden kunnen worden, dat eigenlijk helemaal niet gebeurt. En weet je waarom dat nou komt? Weet je waarom dat nou is? Nou, we lezen dat David en Jonathan allebei niet alleen heel veel van elkaar houden en veel om elkaar geven, maar ook om de Heere God. Ze houden heel veel van God en ze willen ook allebei heel goed luisteren naar God. Dus dat is het eerste wat we kunnen leren van die bijzondere vriendschap tussen Jonathan en David. Ze besluiten elkaar trouw te zijn, vrienden te blijven. Niet alleen omdat ze van elkaar houden, maar ook van God. En als het dan moeilijk wordt, dan kun je het ook volhouden. Jonathan en David beloven elkaar trouw omdat ze weten, God zelf is ook trouw. Als God iets belooft, dan doet hij dat. Dus als wij elkaar trouw beloven, dan kunnen ook wij dat volhouden, ook als het moeilijk is. Nou, jongens en meisjes, David en Jonathan hebben God dus als voorbeeld. En zouden jullie iets kunnen bedenken waardoor je kunt weten dat God ook trouw is aan wat hij belooft? Hoe kun je dat nou weten? Hoe kun je nou weten dat God doet wat hij belooft? Wie zou daar iets over kunnen zeggen? Wie helpt een beetje? Vaders, moeders? Hoe kun je nou weten dat God doet wat hij belooft? Dat hij trouw is? Wessel? Precies. Het staat in de Bijbel. De Bijbel staat vol met verhalen over dat God doet wat hij belooft. En je kunt eigenlijk zeggen, zoals David en Jonathan elkaar trouw beloven. Heel plechtig, hè? Ik zal altijd je vriend blijven. En niet alleen ik, maar ook mijn kinderen en jouw kinderen zullen altijd voor elkaar zorgen. Ja, daar staat de Bijbel ook vol van dat God dat doet naar ons. Moet je altijd onthouden. God laat in de Bijbel zien dat ook geen loze woorden zijn. Maar als God belooft, ik ga altijd met je mee, dan doet hij dat. God heeft tegen het volk Israël gezegd, ik zal altijd voor jullie zorgen. En heeft hij gedaan, want toen ze slaven waren, heeft hij ze bevrijd uit Egypte. En hij beloofde ze een mooi land waar ze konden wonen. Hij heeft gezorgd dat ze er gekomen zijn. God is altijd trouw aan wat hij belooft. En dat mag jij ook weten. God belooft ook jou trouw te zijn. Bijvoorbeeld als je gedoopt wordt, dan zegt de Heere God al, ik kom in jouw leven, ik zal altijd voor je een God zijn die van je houdt. Jezus die zegt, ik wil je altijd vergeven als je dingen verkeerd doet. En de Heilige Geest zegt, ik zal altijd met je meegaan. En zo kun je ook zelf weten, uit de Bijbel en uit je eigen leven, dat God trouw is aan wat hij belooft. Nou, zo is God een voorbeeld voor David en Jonathan. En zo kunnen ook zij trouw zijn. Intussen is er wel die geweldige oplopende spanning. Kan David wel in de buurt van Jonathan blijven? Jonathan die leeft natuurlijk aan het hof van koning Saul. Maar koning Saul wil David weg hebben. Koning Saul wil David zelfs dood hebben. Jonathan die weet nog niet helemaal zeker of dat zo is. David wel, die is er heel bang voor. Nou, we gaan nu verder lezen hoe dat gaat. Jonathan probeert uit te zoeken of het echt zo is dat David moet vluchten, of dat hij misschien toch nog kan blijven. We lezen het tweede Bijbelgedeelte. Mirjam de Jong leest dat met ons en dat is 1 Samuel 20, vers 24b tot 34.
Toen begon het feest van de nieuwe maan. Koning Saul ging aan tafel zitten voor de maaltijd. Hij zat op zijn eigen plaats, bij de muur. Jonathan en Abner gingen bij hem aan tafel zitten. Jonathan zat tegenover hem en Abner naast hem. Maar de plaats van David bleef leeg. Saul zei er die dag niets van. Hij dacht, misschien is David onrein en mag hij daarom niet bij de maaltijd zijn. Maar ook op de tweede dag van het feest bleef de plaats van David leeg. Toen vroeg Saul aan Jonathan, waarom is die zoon van Isaï gisteren en vandaag niet naar de maaltijd gekomen? Jonathan antwoordde, David heeft mij gevraagd of hij snel naar Bethlehem mocht gaan. Hij wilde alleen maar gaan als ik het goed vond. Zijn familie brengt daar een offer en zijn broer heeft gezegd dat hij nu moest komen. Daarom is hij er nu niet. Toen werd Saul woedend op Jonathan. Hij schreeuwde, verrader, ik wist wel dat je die zoon van Isaï zou helpen. Schaam je, je maakt jezelf en je familie belachelijk. Want zolang die zoon van Isaï leeft, ben jij niet veilig. Je weet niet eens zeker of je dan wel koning zult worden. Zorg er dus voor dat David hier komt, want hij moet sterven. Maar Jonathan zei tegen zijn vader, waarom moet hij sterven? Hij heeft toch niks gedaan? Toen gooide Saul zijn speer naar Jonathan om hem te doden. Op dat moment wist Jonathan zeker dat zijn vader David wilde doden. Jonathan stond op van tafel. Dus Jonathan stond woedend van tafel op. Hij wilde op die tweede dag van het feest niets meer eten. Hij was boos omdat zijn vader hem beledigd had. En hij maakte zich zorgen om David.
Nou, wat is die Saul verschrikkelijk kwaad. David is uitgenodigd voor een feest, duurt een paar dagen, maar hij komt niet opdagen. En Jonathan moet dan antwoord geven op de vraag, ja, waarom is David er niet? Ja, Jonathan en David hadden dat afgesproken, blijf maar even weg. Nou, dan kunnen we Saul een beetje testen, kijken hoe die reageert. Als hij zegt, nou prima David, je hebt je eigen leven, ga je eigen gang. Dan is er niet veel aan de hand, maar ja, we hebben het gehoord hè. Saul wordt zo verschrikkelijk kwaad dat hij niet alleen David wil doden, maar zelfs zijn speer naar zijn eigen zoon Jonathan gooit. Zou je gebeuren, jongens en meisjes? Nou, nu komt het natuurlijk wel op aan. Zal Jonathan voor David blijven opkomen? Of moet je ja, eigenlijk Jonathan gelijk geven als hij zegt, ja, als het zo gaat, ja, dan moet ik ook maar afscheid nemen van mijn vriend David. Want ja, nu is mijn eigen leven in gevaar. Wordt het wel heel ingewikkeld. Nou, we hebben het gehoord. Jonathan komt voor David op. Want echte vrienden met God, die komen voor elkaar op. En zo is Jonathan trouw aan wat hij beloofd heeft aan David. Nou, wat doet hij? Saul zegt heel kwaad, David moet sterven. Want zolang David leeft, is hij een bedreiging voor ons en onze familie. En wat zegt Jonathan? Jongens en meisjes, heb je dat gehoord? Wat het antwoord is van Jonathan? Wat kun je nou doen als iemand over jouw vriend of jouw vriendin iets heel lelijks zegt, wat helemaal niet waar is? Wat nergens op slaat? Wat zou jij dan kunnen doen of zeggen? Er gewoon tegen ingaan, ja, zeker. Want dat doet Jonathan ook, hè? Jonathan zegt tegen Saul... Dat is toch helemaal niet waar wat je zegt? Waaruit blijkt nou eigenlijk dat David ons wil doden? David heeft voor jou gevochten. David heeft voor jou muziek gemaakt. David is een vriend voor mij geweest. En dat blijft hij. Hoe kom je er nou bij dat David jou wil doden? En daar heeft Jonathan helemaal gelijk in. Want David wil dat helemaal niet. Want David gelooft in God. En David weet, als ik koning moet worden, dan regelt God dat. Dan hoef ik niet de familie van Saul voor te vermoorden. Wie van jullie kent een verhaal, dat speelt zich iets verder af, verderop af in de geschiedenis van David en Saul, waaruit blijkt dat Jonathan gelijk heeft, dat David helemaal niet koning Saul wil doden. Wie van jullie kent een verhaal uit de Bijbel waaruit dat blijkt? Dat is een heel mooi verhaal. Heeft iets met een spelonk te maken, een grot en een mantel. Wie weet hem? Als ik hem zeg, zeg je allemaal, oh ja, tuurlijk. Nou, als David al lang op de vlucht is voor koning Saul en koning Saul achter hem aangaat, heeft hij hem bijna gevonden. En dan moet koning Saul, die moet even zijn behoefte doen. Moeten we allemaal wel. Nou ja, er was daar geen wc. Dus die koning Saul, die ging in een grot om even zijn behoefte te doen. Maar David en zijn man hadden zich juist precies in die grot met z'n allen verstopt. Dus die mannen die stoten David aan. David, daar zit Saul. God heeft hem in je macht gegeven. Je kunt hem nu zo doden. Maar dan zegt David, wie zal ik zijn om de koning die God gegeven heeft te doden? En dan sluipt hij naar Saul en dan snijdt hij een stukje van die mantel van Saul af. En als Saul weer terug is gegaan naar zijn leger, dan komt David tevoorschijn en houdt hij dat stukje van die mantel houdt hij voor zich. En dan zegt hij, Saul, kijk nou eens. Ik kon je vandaag doden, maar dat heb ik niet gedaan. Want ik heb helemaal geen kwaad in de zin voor jou. Ik wil jou niet doden. En Saul had dat kunnen weten. Dus vrienden komen voor elkaar op door tegen te spreken als er verkeerde dingen over elkaar gezegd worden. Dingen die helemaal niet kloppen. Nou, je kunt ook aan de Heere Jezus denken, want daar gebeurde eigenlijk een beetje hetzelfde, hè? Toen de Heere Jezus in deze wereld kwam, deed hij goede dingen. Hij liet zien wie de Heere God is, dat God van ons houdt. Hij liet zien hoe machtig God is, hij maakte mensen beter. Maar de mensen die toen de baas waren, die dachten dat de Heer Jezus hun weg wilde hebben en de macht wilde grijpen. En toen hebben ze de Heer Jezus gevangen laten nemen. En dan gebeurt eigenlijk precies hetzelfde. Dan wordt er gevraagd, wat heeft hij nou eigenlijk verkeerd gedaan? En dat wordt aan de rechter gevraagd, Pilatus heet hij. En die vraagt het en die onderzoekt het en die zegt, deze meneer heeft helemaal niets verkeerd gedaan. Ik vind helemaal geen schuld in hem. Nou, dat mag je onthouden. Als je goede vrienden wil zijn, dan kom je voor elkaar op. En dat doe je door goed door te vragen van, ja, wat doet iemand nou eigenlijk? En wat doet hij niet? Waar je van beschuldigd kan worden. Nou, dan gaan we het laatste stukje uit het Bijbelgedeelte lezen. Hoe loopt het af? Diede Lut gaat het met ons lezen. 1 Samuel 20, vers 35 tot 21, vers 1.
De volgende ochtend ging Jonathan de stad uit. Hij ging naar de plek waar hij met David afgesproken had. Een knecht ging met hem mee. Jonathan zei tegen zijn knecht, vlug, zoek de pijlen die ik wegschiet. De knecht begon te rennen en Jonathan schoot een pijl weg. Toen de knecht de pijl bijna kon pakken, riep Jonathan, de pijl ligt verder weg, snel, schiet op, blijf niet stilstaan. De knecht pakte de pijl en bracht hem naar Jonathan. De knecht wist niet wat dat allemaal betekende. Dat wisten alleen Jonathan en David. Jonathan gaf zijn wapens aan de knecht en stuurde hem terug naar de stad. Toen de knecht weg was, kwam David tevoorschijn. Hij knielde en maakte 3 keer een diepe buiging. Jonathan en David kusten elkaar huilend. David had het meeste verdriet, maar Jonathan zei tegen hem: ga nu rustig weg. Denk aan wat we elkaar beloofd hebben. De Heer weet daarvan. Hij zal ervoor zorgen dat wij onze nakomelingen doen wat we beloofd hebben. Toen vluchtte David weg en Jonathan ging terug naar de stad.
Zo loopt het af, hè? David moet toch vluchten. En Jonathan waarschuwt hem, hadden ze afgesproken. Nou, ik ga dus even kijken hoe Saul reageert. Nou, dat hebben we net gehoord, hè, hoe kwaad Saul wordt. En nou, jij verstopt je buiten. En dan ga ik met mijn knecht naar buiten en dan schiet ik 3 pijlen af. En dan zeg ik natuurlijk altijd tegen mijn knecht dat hij die pijlen weer moet gaan zoeken. En als ik dan zeg dat ze verder weg liggen, ja, David, dan is het helemaal mis. Dan moet je vluchten. Maar als ik zeg, ja, die pijlen liggen dichterbij, dan kun je gewoon komen. Want dan is Saul helemaal niet zo boos. Nou ja, we hebben het gehoord, hè. Saul is zo verschrikkelijk kwaad. Die knecht schiet die pijlen, of Jonathan schiet die pijlen af. En hij zegt, verder weg, verder weg. En David weet, ik moet vluchten. Wat verdrietig. Dat betekent dat David en Jonathan elkaar eigenlijk niet meer kunnen zien. En dat Saul maar moet zien, of David maar moet zien waar hij heen gaat. Nou, gelukkig lukt het nog even voor David en Jonathan om elkaar toch nog even te zien. Jonathan die zegt tegen die knecht, nou weet je wat, ga jij maar even terug naar de stad, breng die pijlen maar even terug. En dan ontmoeten ze elkaar en dan zijn ze heel verdrietig, allebei. Wat vinden ze het erg dat David moet vluchten. En wat kun je dan doen? Als je vriend of vriendin met iemand bent en de ander heeft heel veel verdriet, wat kun je dan doen, jongens en meisjes? Wat zou je zeggen tegen iemand die heel veel verdriet heeft?
In onze familie is er al heel veel dood gegaan.
Ach, dat is ook heel verdrietig. In jullie familie iemand overleden, hè? En wie is dat?
Opa. Oh. En Deer. En mijn kat. En opa en mama's honden.
Ach. En wat kun je dan tegen elkaar zeggen als er zoiets ergs gebeurt, dat iemand overleden is? Wat kun je dan zeggen tegen elkaar?
Ik ga je missen en ik hou wel heel veel van jou.
Dat vind ik heel mooi dat je dat zegt. Ik ga je missen en ik hou heel veel van jou. Je kunt elkaar troosten als er iets heel ergs gebeurt, als je heel verdrietig bent. Echte vrienden, die bemoedigen elkaar. Die troosten elkaar, die geven elkaar nieuwe moed. Maar ja, wat zou Jonathan nou tegen David moeten zeggen, waardoor David toch weer nieuwe moed krijgt? Want ja, wat heeft hij nou voor toekomst? Hij is een herderszoon, hij moet vluchten. De belofte dat hij koning zal worden is ver weg. Ja, wat kun je nou tegen hem zeggen? Nou, het mooie van Jonathan als vriend voor David is dat Jonathan zegt, luister David, God is trouw aan wat hij belooft en dan zal dat ook gebeuren. Jonathan houdt David voor dat hij koning zal worden. Hoe dan ook, ook al moet hij nu vluchten, hij zal koning worden. Weet je nog wat we net zeiden? Omdat God dat beloofd is en dat God trouw is. Dus vrienden bemoedigen elkaar, geven elkaar nieuwe moed door te wijzen op het goede dat nog komt. Een goede toekomst die er toch voor David klaar ligt. Nou, en dat doen we eigenlijk ook hier in de kerk. Eigenlijk zijn wij ook vrienden van elkaar en samen met God. En wij geven elkaar altijd weer nieuwe moed. En dat doen we door te vertellen wat God ons allemaal nog belooft. Want in jouw familie zijn heel veel mensen gestorven. Dat is heel verdrietig. Maar dan mag je toch tegen elkaar zeggen, waar mogen ze zijn? Bij de Heere God. Ja, wij mogen elkaar bemoedigen door te zeggen voor jong en oud, de Heere God maakt alles Goed. Op zijn tijd, op zijn manier. En soms duurt dat heel lang, soms gaat dat heel snel. Maar het komt altijd goed. Want dat heeft God beloofd. En daarom zijn we ook in de kerk, om dat steeds weer te horen. En zelfs de Heere Jezus, toen hij naar het kruis moest, lezen we in de Bijbel, heeft dat altijd voor ogen gehouden. Hij dacht, het is verschrikkelijk dat ik zo moet lijden en sterven aan het kruis. En de Heere Jezus was er ook zelfs bang voor. Maar de Heere Jezus wist ook, ik mag vooruitkijken, want mijn hemelse Vader heeft beloofd dat, ondanks dat verschrikkelijke wat ik mee moet maken, dat ik moet sterven aan het kruis, ik zal leven, want mijn Vader zal me weer doen opstaan uit het graf. Wat een wonder van God. En zo kon de Heere Jezus het ook volhouden. Nou, zo kunnen wij ook samen vrienden zijn. Vrienden met God. Mag je onthouden. Mooi om vrienden te hebben waarmee je geloof in God kunt delen. Het maakt je trouw in wat je elkaar belooft, omdat je weet dat God ook trouw is aan wat hij belooft. Het maakt dat je voor elkaar opkomt, omdat je weet dat God niet alleen voor jou belangrijk is, maar ook voor die ander. En als je vrienden hebt waarmee je je geloof in God kunt delen, dan kun je elkaar altijd nieuwe moed geven door elkaar te wijzen op Gods goede toekomst. Amen.